Goed, broeders, zusters, ik wil jullie ook alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus en ik wil met jullie het woord van God open doen bij Jacobus 5. Jacobus 5 wil ik gaan lezen, vers 7 tot en met 12, een paar versen. En eigenlijk moet je natuurlijk in de context lezen, vers 1 tot 6, die ook, daar gaat het over, daar staat bij mij boven, wee over de onbarmhartige rijken. En even dit gezegd. Dat de rijken, waar Jacobus hier tegen spreekt, die worden geen broeders genoemd. Maar die gingen zich te buiten aan hun eigen lusten. En zij onderdrukten eigenlijk de armen. En deze noemt Jacobus wel broeders en zusters die dus arm waren. En maar uiteindelijk gigantisch rijk in de Heer Jezus. Maar die rijken, die verdrukten de armen. En dan gaat hij ze uiteindelijk bemoedigen, want ook deze brief is geschreven aan de broeders en zusters in de verstrooiing. En ik heb hier 2 weken geleden gesproken over 1 Petrus 1, waar Petrus ook spreekt over de broeders en zusters in de verstrooiing. En waar ook hij zegt, mogen genade en vrede jullie harten vermeerderen. Dus blijkbaar is dat mogelijk, heb ik toen ook gezegd, dat genade en vrede ons hart kan vermeerderen. En dan is maar 1 weg, is dat we steeds onszelf, als we die genade niet ervaren in ons leven, dat er maar 1 weg is onszelf te vernederen. Want genade komt van een hoge plek, komt daar van bij hem vandaan. En water stroomt naar de laagste plaats. En ook voor ons vraagt het steeds om onszelf te vernederen. En te zeggen, Heer Jezus, ik kan het niet zonder u, ik heb u nodig. Maar wie zich vernedert, zal hij verhogen. En dat vind ik mooi, ook Jacobus, een broeder. Deze broeder die ook zijn broeders zusters versterkt. Ook in de moeilijkheden waarin zij zitten. En hij gaat dan, nadat hij gesproken heeft over die rijken die zich eigenlijk te buiten gingen. Dat kun je ook lezen, vers 5. Dan zegt hij in Jacobus 5, vers 5, u bent... U aan wilde te buiten gegaan op de aarde en u hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. Ze leefden voor het hier en het nu. En wij mogen natuurlijk weten, als we wederom geboren zijn, in welke situatie we ook zitten, dat we niet leven voor het hier en nu. Maar dat we leven voor het hiernamaals. En tegelijkertijd is het Gods verlangen, dat wij, zolang wij hier ons hart, ons hart nog slaat, dat hij alle situaties in ons leven wil gebruiken om ons te vormen naar het beeld van zijn zoon. Ik ben 18 en bijna 19 jaar de Heer, die doet soms zeer. En ook in mijn leven, het gaat ook mijn huis niet voorbij, maar uiteindelijk heeft God daar een bedoeling mee. En ik denk als het hier gaat over opwekking tot geduld, wat ik met jullie wil gaan lezen, vers 7 tot 12... dat wij eruit kunnen leren, want dit stukje van die paar versen komt wel 4 keer voor het woordje geduldig. En ik denk, ik weet niet hoe dat in jullie leven is, maar toen ik tot geloof kwam, om zomaar even te zeggen, dat haal ik vaker aan, toen dacht ik, nu gaan wij de wereld veroveren voor de Heer Jezus. We gaan getuigen, er is kracht in de hemel, er komen mensen tot overtuiging, mensen komen tot geloof. Dat gebeurde gelukkig ook, maar soms gebeurde dat niet snel genoeg in naar mijn zin. En liep ik er tegenaan dat ik geduldigheid moest leren. Dat we moeten volharden. Dat we door de moeites heen moeten. En hem moeten raadplegen. Nou, als je hem kent, de Heer Jezus kent, dan kan het niet anders zijn dat wij in situaties terechtkomen dat wij ook dit moeten leren. U, maar zowel, ik preek ook vanmorgen tegen mezelf. Dus ook wij moeten dat leren. Nou, laten we met elkaar eerst gaan lezen. 1 keer er doorheen en daarna langzaam. Vanaf vers 7. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouw verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet bij de hemel, ook niet bij de aarde en zweer ook geen enkele andere eed. Maar laat u ja, ja zijn en u nee, nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. Petrus zegt hij tegen de gelovigen, de broeders, zusters, wees daarom geduldig. En dat daarom staat op het vorige gedeelte, wat ik al iets over heb gezegd. Zij werden onderdrukt door de rijken. Ze hadden het zwaar te verduren gekregen. Maar Petrus roept hen op, of Jacobus roept hen op, om geduldig te zijn. Te midden van de situatie waarin zij zitten. Want hij zegt, wees geduldig broeders tot de komst van de Heere. Tot de komst, wanneer die tijd ook zal zijn, moeten wij geduldig zijn. En haalt hij een voorbeeld aan van de boerenlandbouw. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld totdat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. Dus eenvoudig gaat Jacobus een voorbeeld gebruiken in het alledaagse leven wat geduld nou precies inhoudt. En dan gaat hij het voorbeeld aanhouden van deze landbouwer. En die landbouwer die gaat natuurlijk zijn zaad zaaien, maar uiteindelijk is hij afhankelijk van de zon en van de regen. Elke dag weer. En uiteindelijk doet hij er niks aan, want het moet vanzelf opgroeien. En het kost tijd voordat hij uiteindelijk de oogst kan binnenhalen. Dat kost tijd. En al die tijd, als er geen oogst is, er werd net nog gebeden, al staat er geen rund meer in de stal, al is er geen opbrengst op het land, nogstans zullen wij God prijzen. Daar roept God ons allen voor op, inclusief mijzelf. Is dat makkelijk? Dan zou ik liegen als ik ja zou zeggen. Ik vind dat helemaal niet makkelijk. Daarom moeten wij het ook leren en gaan we door situaties heen in ons leven die niet altijd makkelijk zijn. Maar hier haalt hij dus die landbouwer aan die afhankelijk is ook van de zon, die afhankelijk is van water, van regen. En zo uiteindelijk geduldig moet wachten totdat hij uiteindelijk die late regen, en ik denk ook dat dat slaat op de vroege regen en de late regen, dat je dat zou kunnen vertalen naar de vroege regen met Pinksteren. Ja, als we daarover nadenken, Pinksteren, dat 3000 man door één preek tot geloof komen. Dat is een geweldig iets als je daarover nadenkt, wat daar gebeurde. Ik heb wel eens een broeder horen zeggen, we hebben vandaag de dag 3000 preken nodig om één iemand tot bekering te krijgen. Maar ik hoop dat dat ook in deze tijd nog steeds mag veranderen. Dat God nog steeds zielen wil redden en dat kost tijd. Dat kost tijd en daarom vraagt hij ook van ons geduld. Want je kunt soms door de dingen die wij zien, door de dingen die we meemaken, ongeduldig blijkbaar worden en afhaken. Dat is nooit Gods bedoeling. Als we wederom geboren zijn, dan vraagt God ten alle tijde, door de moeites heen, om geduldig te zijn. Ik moest net nog denken aan Hebreeën 6, waar het gaat ook over Abraham, wordt daar gesproken. En dan staat er, als ik het goed zeg, in Hebreeën 6 staat dat. Dan staat er dat Abraham een belofte had gekregen, maar hij had er geduldig op moeten wachten voordat die belofte uitkwam. Dus hij had de belofte, maar geduld moest hij nog leren. Dat is ook in ons leven zo. Als we tot geloof zijn gekomen en we hebben beloftes, misschien persoonlijke beloftes in je leven. Voor omstandigheden in je leven ontvangen, die je mag aangrijpen, maar dat het soms zelfs kan lijken dat het tegenovergestelde gebeurt. Ik weet niet hoe dat in uw leven is. Ik heb dat vaak staat in vele situaties gezien. En toch vraagt God tegen alles in, te hopen op hem, hij die leeft. En dat is van wat de Heer van ons vraagt. En daarom gaan we ook door situaties heen die niet altijd makkelijk zijn. Dat is niet om het soort weg te wuiven van tafel af te vegen. Maar dat is wel een realiteit in ons leven. En ik vind het ook, moet ik zeggen, ik denk dat dit, hier gaat het specifiek over broeders, zusters die arm zijn. Maar die uiteindelijk verdrukt worden door de rijken. Maar ik geloof dat op vele situaties, ook Abraham, de vader der gelovigen moest dat leren wat ik al heb gezegd. Maar het gaat over vele punten in ons leven, kun je dit toepassen. Wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind, afgelopen week was ik in Almere. En daar kom ik al jaren. Eén keer in de vier weken geven we daar Bijbelstudie. In een klein groepje komen we bijeen. En wij weten al jaren dat de buurvrouw van de zuster waar wij in huis samenkomen, die is helemaal niet gelovig opgevoed, doet nergens aan. Heeft ook niks met God, heeft niks met de Bijbel. Maar vindt het altijd mooi als wij zingen. Vindt ze altijd mooi. Maar wat was er nou gebeurd? Wij bidden al jaren voor die buurvrouw. Nou hadden we te horen gekregen dat deze vrouw over 2-3 weken of zo euthanasie zou gaan plegen. Deze vrouw is 60 jaar. En dat zou je niet zeggen, ziet er veel ouder uit. En die vrouw is zo eenzaam. Heeft niemand die bij haar komt. Zit tussen vier muren. Staat alleen maar een tv aan. Ze vindt haar, als het ware, haar lusten bij wijze van spreken in een sigaret. Dat is alles wat ze heeft, maar ze heeft niets. Deze vrouw is eenzaam. En ik denk dat er heel veel huizen zijn waar wij voorbij rijden, waar dit plaatje zich achter de deuren afspeelt aan eenzaamheid. Maar wat gebeurde er? Wij waren daar afgelopen woensdagavond. En toen zei onze zuster, wat zou het eigenlijk mooi zijn als we gewoon eens aanbellen of we misschien niet eens bij die vrouw binnen mogen gaan zingen. Want het lag op haar hart, wij bidden al zo lang en die vrouw die gaat euthanasie plegen. Is ons gebed dan te vergeefs? Dus wat gebeurt er? We hadden gezegd, oké, we waren met 4 mannen, 2 zusters, maar we gingen uiteindelijk met 4 mannen, want die vrouwen moesten thuis ook even bij de kinderen zo blijven. Dus wij gingen bij de buurraad, onze zuster had aangebeld, en wij als 4 mannen mochten daar naar binnen. En hadden gevraagd aan die vrouw natuurlijk eerst of ze dat goed vond. En ze had het goedgekeurd en wij stonden daar met z'n vieren. Nou ja, mevrouw, hallo gezegd, we kennen heel die vrouw niet. En uiteindelijk hebben we daar 2 prachtige liederen gezongen, gewoon a cappella. En voor die mevrouw, en die vrouw zat aandachtig te luisteren. En onder het zingen, de woorden die we zongen, die vielen soms, moet ik zeggen, zo op de plek van de situatie waarin deze vrouw zich in bevond. Je voelde licht en duisternis. En wat gebeurde er? Daarna hebben we gezegd, wij komen hier om de boodschap van hoop te brengen. Te midden van waarin u zit, want zij zegt weer, ik wil eigenlijk maar 1 ding, dat is sterven, want ze had geen hoop. Ze had totaal geen hoop meer, en ze denkt van, als ik maar sterf, dan is het leven is het voorbij. Maar we hadden het evangelie uitgelegd, dat is juist bij het sterven dat het dan pas begint. En toen hebben we een heel gesprek gehad, en de God gaf de woorden aan meerdere broeders dat we iets mochten delen. Daarna hebben we haar bedankt, zijn we weer teruggegaan, en hebben we voor deze vrouw met elkaar gebeden. Wat gebeurt er van de week? Wordt haar broer, wordt gebeld, en die broer die belt uiteindelijk die zuster op waar wij altijd bijbelstudie hebben. Van, joh, ik weet niet wat er gebeurd is bij jullie. Hij zei, bij mijn zus die naast jullie woont, maar ze wil niet meer euthanasie laten plegen. Ze heeft het afgezegd en ze wil naar een bejaardentehuis. En dat raakte mij natuurlijk ook. Ik dacht van, prijst God dat we eenvoudig, door eenvoudig aan te bellen, als God het van je vraagt. En innerlijk voelde ik ook even, ja, weet je, we zitten hier gewoon gezellig bij elkaar, broeders, zusters, de Bijbel open. Maar het gaat erover hoe wij het in de praktijk brengen van ons leven. En dat we daar uiteindelijk, dan voel je soms ook een weerstand, want er is ook een tegenstander waar je doorheen moet. En dat we toch aangebeld hebben. Toch daar een gehoor hadden gegeven. Gezongen hebben, eenvoudig gewoon gezongen. Wij zijn gewoon eenvoudig kanaal. We hebben niks bijzonders gedaan. 2 liederen. En daar waren we alle 4, want hadden we ervoor gebeden welke liederen. We hadden 2 liederen uitgekozen, daar waren we alle 4 eensgezind over. We zijn dan naar binnen gegaan, we hebben lied gezongen. We hebben daar het evangelie gedeeld. En we hebben daar niet eens gebeden, want hadden we gevraagd. Maar er kwam er niet echt uit of dat mocht, ja of nee. Dat respecteren we. Maar we hadden wel gezegd, we gaan straks voor u verder met bidden. Dat hebben we gedaan. En toen kregen we van de week dat bijzonder bericht. En ik heb echt opgesprongen van halleluja. Dat God door eenvoudig dit te doen, een ziel wil redden van de eeuwige dood. Want de euthanasie is niet de oplossing. De oplossing is juist dat we er voor elkaar zijn. Elkaar helpen. Dat we zielen winnen voor zijn koninkrijk. En dat we ook dan moesten, dat ook die zuster die zo bemoedigd daardoor werd, want haar man kent ook de Heer nog niet. Dat haar man zei, hoe kan dit? Dat vind ik ook wel wonder. Wij bidden ook al jarenlang voor deze man. En ik zie gewoon dat dingen die God gebruikt, om ook die man te bereiken met het evangelie. Broeders, zusters, misschien ben je teleurgesteld in de situaties waarin je kan zitten. En de situatie waar je misschien weinig ziet. En toch hoop ik dat je door deze preek bemoedigd mag worden om te zeggen, ja heren, ik moet inderdaad geduld leren. Ik zeg u heel eerlijk, ik preek ook voor mezelf, ik moet het ook echt leren. Om te zeggen, heren, geduld is immers een vrucht van de geest, hè? Galaten 5 vers 22. Dat is niet jouw vrucht, dat is niet jouw werk, dat is niet jouw prestatie, dat is de vrucht van de geest. En wie zich tot Jezus komt en zegt, heren, ik heb geen geduld, dan ben je eerlijk. En dan zeg je, heren, wilt u mij helpen? En ik geloof, wie zich vernedert, dan gaat dat geduld functioneren in uw en mijn leven. En zo probeert ook hier Jacobus ook de broeders en zusjes te bemoedigen. Om ze aan te sporen, vast te houden. En dan gaat hij verder. In vers 8 zegt hij opnieuw. Hij heeft al 2 keer in vers 7 gegaan over geduld. In vers 8 zegt hij opnieuw. Voor de 3e keer. U moet ook geduldig zijn. En uw hart versterken. Want de komst van de Heer is nabij. En in de grondtaal staat eigenlijk. In het Grieks. Egiken. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar er staat letterlijk. Nabij gekomen, want de Heer is nabij gekomen. Hij zegt, je moet je hart versterken, want de komst van de Heer is nabij gekomen. Nou, hoe we dat mogen invullen, Jezus zegt ook tegen de Farizeeën, het koninkrijk van God is binnen in u. En hij stond daar te midden van de Farizeeën. Ik geloof dat hij daar zichzelf bedoelde. Jezus, als de koning van het koninkrijk, stond daar te midden van de Farizeeën. Hij zegt, hij is binnen in jullie, maar tegelijkertijd, na Pinksteren, is hij in ons hart komen wonen. Hij is nabij. En dat steeds weer. Als ik er ook in de voorbereiding weer tot me door laat dringen, heren, u bent bij elke situatie van ons leven. Dat is echt niet, moet ik het zeggen. We kunnen niets onder de mat schuiven of in een hoek kruipen alsof God dat niet zou zien. Maar alles ziet hij, is overal bij betrokken. En ook de omstandigheden, ook in mijn leven, zal uiteindelijk de diepste motivaties van ons hart naar boven brengen. Wat is er werkelijk in jouw hart? Wat leeft daar? En dan gaan soms door moeilijke dingen heen. Maar hier staat wel dat Jacobus zegt, want ze waren blijkbaar te neergeslagen. En dan zegt hij, jullie moeten geduldig zijn en je moet je hart versterken. Twee dingen. En ook in de psalmen vind je daar een hele mooie tekst over. Je hoeft dat niet op te zoeken, ik zal het even voorlezen. In psalm 27, daar staat, ook al in het Oude Testament, psalm 27 vers 14 bijvoorbeeld, daar staat, wacht op de Heere. Wachten, maar God bepaalt hoe lang ik moet wachten. En ik weet niet, en soms kunnen we ons geduld snel op zijn. Hè? Ik weet niet, toen wij voor het eerst een kindje kregen, toen dacht ik van, nou, die eerste weeën, toen dacht ik van, goeiemorgen, dat is heftig. Maar die vrouw zegt, er is eigenlijk, toen kwam de zuster bij mij en die zei van, ja, dit is eigenlijk nog niks. Toen dacht ik echt van, wat moet ik nog gaan meemaken dat mijn vrouw gaat bevallen? Maar goed, dat zei ik natuurlijk niet, want ik denk, poeh, wat zou me doorstaan? Maar toen dacht ik ook, wat duurt het allemaal lang? Want je ziet uit naar die uitkomst, naar het kind wat geboren wordt. Nou, dan moet je hebt geen andere keuze, je moet wachten. Nou, en ook heel het woord van God staat vol. Wacht op de Heer en wees sterk. En wees sterk, dat niet dat je het moet zoeken in jezelf, want daar heb ik het ook niet, broeders en zusters. Paulus zegt, word gesterkt in de sterkte van zijn macht. We moeten ons sterken in de Heer. En dan staat er, en hij zal uw hart sterk maken. Dus het is en. Wij moeten wachten, maar in het wachten kunnen we ongeduldig worden. Daarom moeten we ons hart versterken, moeten we ons sterken in hem. Dat God in alles in zijn handen heeft, dat heeft hij beloofd. En als we zorgen op ons afkomen, die we vasthouden, dan moeten we ze werpen op de Heer Jezus, want hij zorgt voor u. Ja, ook ik pak soms, helaas, de zorgen soms weer op. Maar dat is niet de bedoeling. Dan moeten we de zorg opnieuw bij hem brengen. Dan zeggen, hier is het. Ik wil het niet vasthouden. Het is ook al gebeden, dan gaat het over de gemeente. Ook de moeites die ons allen niet ontgaan. Maar ook de moeilijkheden dat we mogen zeggen, Heere, de gemeente is van u. U staat boven alles. U heeft alles in uw hand. En vorm ons maar naar uw beeld en kneed ons. En dat zal hij doen. En dan staat er zo mooi die belofte nogmaals. Dus wacht op de Heere, wees sterk. En hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Nog een keer een appel. Wachten op hem. Ik weet niet hoe dat in uw leven is, maar ik vind het niet altijd makkelijk. Ze zeker niet, maar blijkbaar hoort dat erbij. En heeft dat een doel? Heeft dat een doel? En ik geloof ook dat wachten, ik heb wel eens een broeder horen zeggen, of iets ergens gelezen, ik weet niet meer hoe dat, waar ik dat vandaan heb, maar dat is, ben ik nooit meer vergeten. Wachten verhoogt het verlangen. En ik denk ook, door moeilijke situaties heen, dat het verlangen groter wordt. Als je zo lang ergens ook voor bidt, het verlangen wordt groter door de moeites heen, dat je mag gaan zien dat God je gebed verhoort. Maar misschien ben jij ook moe geworden in de strijd. Als je bidt, misschien voor je man, voor je vrouw, voor je kinderen, voor broeders en zusters. Dan mogen we het bij de Heere brengen. Zeggen, Heere, dank u wel dat u mij wil leren om geduldig te zijn. En het ook echt alleen van u te verwachten. Want in dat geduldig zit ook iets van dat we moeten leren. We kunnen ongeduldig zijn. Van nature zijn we ongeduldig, maar het is Gods geest die geduld brengt. En als we ongeduldig zijn geweest, dan moeten we dat ook erkennen. En moeten we het bij de Heer brengen. Als we gezondigd hebben, of als we fout gehandeld hebben, of als we er niet in de liefde zijn gebleven, dan mogen we dat inderdaad belijden voor de troon van God. Dan is daar het bloed van Jezus, wat reinigt van alle zonden. En ook elkaar mogen om vergeving vragen, daar waar nodig. Dus u moet geduldig zijn, vers 8 van Jacobus 5. En uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij gekomen. En dan vers 9, dat vond ik ook een hele diepgaande. Zucht niet tegen elkaar, broeders. En we lezen hier in het Nieuwe Testament, en Jacobus zegt, opdat u niet veroordeeld wordt. We kunnen soms zo makkelijk denken, ik neem Jezus aan, we hebben de Heer Jezus aanvaard, we zijn gedoopt, ons oude leven begraven, we zijn vergeven. En we zien uit nadat hij ons wegneemt van deze aarde, verlost van alle problemen, dan is het altijd feest. Nou, dat geloof ik natuurlijk ook, dat het daar zijn we verlost van die oude. En dat we hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Maar hoe meer en hoe langer ik de Heer mag kennen, hoe meer ik ga bewust worden, dat al mijn daden ertoe doen. 2 Korinther 5 vers 10 zegt dat ik straks verantwoording moet afleggen. Ik zal niet meer veroordeeld worden om verloren te gaan, maar ik moet wel verantwoording afleggen voor datgene wat ik zal doen. Ik zal beoordeeld worden. Maar hier zegt Jacobus, zucht niet tegen elkaar, broeders. En in de eindtijd, waar zoveel op ons afkomt, wat in alle gemeentes zal ontgaan, zal God bezig zijn om te zoeken wat leeft er in onze harten. En dan zullen we ook wij, ontgaat, ook ons ontgaat dat niet. Maar dan is wel de vraag, zuchten wij tegen elkaar? Ja, ben ik daar dan nooit in gestruikeld? Jazeker, moet ik erkennen hier, ook hier vooraan. Ik ben daar ook in gevallen. Dat je soms kan zuchten en denkt van, wat gebeurt er soms allemaal? Maar toch zegt de Bijbel, zucht niet tegen elkaar. Dus met andere woorden, wat is de bedoeling van de Heer? Dat we als broeders, als zusters elkaar aansporen. Wees sterk, blijf vertrouwen. Help elkaar, dien elkaar. En dat we met elkaar ook de liefde van Christus laten zien aan de wereld om ons heen. Dat we elkaar aansporen en dat we voorzichtig zijn. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Hoe belangrijk is het ook dat ook wij de woorden van God serieus nemen in ons leven. En ik heb over die rechter, daar wil ik ook even met jullie naartoe. In Hebreeën hoofdstuk 12, daar komt ook de rechter naar voren. Daar werd in de studiebijbel naar verwezen, als ik het goed heb. Hebreeën 12, daar gaat het over onze God is een verterend vuur. Over de berg Sion. Over de berg Sinaï, geloof ik, als ik het goed zeg. En ook over de berg Sion. Maar daar staat er in, even kijken. Ja, vers 22 staat er inderdaad, maar u bent genade tot de berg Sion. Tot de stad van de levende God, Hebreeën 12 vers 22. Tot het hemelse Jeruzalem. Dus wij die tot geloof gekomen zijn, naderen niet meer tot de berg Sinaï, waar de wet werd gegeven. Maar hier zijn wij genaderd tot de berg Sion. En tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem. En tot 10.000-tallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, daar komt hij, de rechter over allen. Dat geldt ook over ons. Hij is de rechter van ons leven. Hij is niet alleen mijn redder, maar hij is ook mijn rechter. Nou, gelukkig heeft Christus voor ons alles betaald. Maar dat neemt niet weg dat wij zeker wel een verantwoording hebben in ons leven, hoe wij doen in onze wandel. Dus hij is de rechter over allen en tot die geesten van de rechtvaardigen die tot de volmaaktheid zijn gekomen. Laten we even doorlezen, want dat vond ik ook wel indrukwekkend. En tot de middelaar, vers 24, van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op de aarde de aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Dus het volk Israël zijn natuurlijk velen, ook in de woestijn gevallen. Die hebben wel zijn stem gehoord, maar niet naar hem geluisterd. Hebben niet volhard. Hebben niet volhard, ook in geduld. En juist dat al die dingen zijn opgeschreven voor ons tot teken, dat ook wij moeten leren geduldig te zijn en hem te vertrouwen. God heeft geen behagen als we afhaken, maar dat we verder gaan. En het van hem verwachten. En dan staat er verder. Zijn stem, vers 26, bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd. Nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen. Als van dingen die gemaakt zijn. Opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. De toets ook in ons leven heeft alles te maken. Alles wat hier staat, wat ik hieruit opmaak, wat ik hieruit lees. Dat de Hebreeën schrijver ons wil leren. Alles wat wankelbaar is. Alles wat we zien, alles is vergankelijk. Dat zal vergaan. Maar het woord van God, dat zal blijven bestaan. En nou, waar is ons huis opgebouwd? Op het woord of de dingen die we zien? Of de dingen die onvergankelijk zijn? Maar juist wil de Heer ons leren dat we in alle stormen van ons leven, dat wij uiteindelijk maar één ding overhouden. Dat is dat onwankelbare koninkrijk van God. Al het andere, en dan zullen we door storm heen moeten, zodat we uiteindelijk beproefd worden om staande te blijven, ook in deze tijd, voor de Zoon, voor de Heer Jezus. En dat vraagt onszelf steeds te vernederen, want in eigen kracht kun je never, nooit staande blijven. Maar wij moeten het woord van God aanvaarden. Hem erkennen als de Allerhoogste Heer. En ook steeds zeggen, Heer Jezus, ik heb uw genade nodig. Uw genade alleen. En hier staat het ook zo duidelijk. Nog eenmaal vers 27. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen. Nou, hoeveel dingen zijn er in ons leven die niet kunnen wankelen? Heel veel dingen, toch? We weten helemaal niet wat er morgen gaat gebeuren. Alle dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Dus ook de stormen in ons leven. Wat is Gods doel in jou en mijn leven? Dat zijn koninkrijk gestalte krijgt in ons leven. Dus datgene wat onwankelbaar is, dat dat zichtbaar wordt in ons leven. Nou, dan moeten we dus door stormen heen. Dat Christus zichtbaar mag worden in jou en mijn leven. Laten wij, vers 28, daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, nu al reeds in ons hart, straks ten volle als we daar mogen zijn bij hem, aan de genade vasthouden. Zie je dat? Als wij staande willen blijven, is er maar één weg. Dat is niet de gerechtigheid te doen in eigen kracht. Of te zoeken het in jouzelf. Dat jij dat zou moeten volbrengen. Maar dat is dat we vasthouden aan de genade. En daardoor God dienen. Wie dienen wij eigenlijk? Als je daarover nadenkt. Ik moet vasthouden aan de genade. Want het is het nieuwe verbond dat ik het niet volbreng, maar dat hij het in mij volbrengen zal. Dat is het hele nieuwe verbond. Christus, de hoop, de heerlijkheid, waar Paulus steeds op hamert, in de gelovigen. Dus je hoeft vandaag ook niet teleurgesteld te zijn dat jij het allemaal moet kunnen. En ik weet, dat wordt aangevochten. En ik weet, gedachten, strijd, alles weet ik allemaal. Maar één ding is, staat vast. Gods genade is oneindig groot. Dat zien we straks ook weer terug in Jacobus. Gods genade, dat vraagt van Gods woord van ons. Dat wij aan die genade van God vasthouden. Dat Christus zelf, de hoop der heerlijkheid, zijn leven in u en mij leeft. Ja, helaas, faal ik daar nog wel eens in. En moet ik erkennen, ik ben gestruikeld. En moet ik niet blijven liggen, en moet ik opstaan en dat belijden voor de troon van God. En dan mag ik zeggen, Heer, dank u wel, dat u een God bent van genade, dat ik daaraan vast mag blijven houden. En dat ik daarom u wil dienen, want dat is toch zo als je wedergeboren bent. Wat leeft er nou diep van binnen op de bodem van je hart? Dan moet je toch erkennen, Heer, ik wil u dienen, maar ik kan het niet. Er zijn 1001 dingen die je teleur kan stellen in je leven. En waarvan ik moet erkennen, Heer, ik moet steeds dieper en dieper meer en meer leren kennen. Ik kan het ook niet. Daardoor wordt de genade zo groot. En dat is waar God ons wil hebben. Want als de genade groter wordt, wie gaan wij dan eren? Dan kan ik alleen maar zeggen, Heer Jezus, u alleen. Alle eer. God dien op een hem. Welgevallige wijze. Kun je erover nadenken? Dat we vergeven zijn, oké. Okay. Maar dat God ons welgevallig vindt, dat is nogal wat, hè? En dat is ook alleen maar gebaseerd op de Zoon, niet in ons. Dat Christus door de Heilige Geest zijn leven in ons leeft. Als ik terugdenk aan afgelopen woensdagavond. Ik ging er helemaal niet naartoe met het idee, we gaan naar de buurvrouw. Ik weet wel dat we er jarenlang voor hebben gebeden op de kring. Voor de buren altijd hebben gebeden. Altijd in de achterhoofd, oh ja, als we gaan zingen, oh ja, de buurvrouw gaat niet weer mee. Dat werd heel vaak gezegd. En dat we dan zo horen dat zo'n vrouw een einde aan haar leven wil maken. Dat je daar dan gewoon eenvoudig het zout mag zijn. Ja, ik was er echt door verwonderd. Daar prijs ik God voor. Maar als we dan hem mogen kennen en we mogen vasthouden die genade. Hè, want het is genade. Dat is niet in een kramp. Maar dan moeten we wel ook tegelijkertijd eerlijk zijn dat het wel bij staat dat we hem moeten eren. Hem moeten dienen met ontzag en eerbied. Dat staat erbij. Het is niet zo dat we Jezus in onze broekzak hebben. Tuurlijk, we hebben hem in ons hart. Maar God vraagt ontzag. God vraagt eerbied voor wie hij is. En dat wil hij ons leren door die genade ons te schenken. En ik moet van tijd tot tijd elke keer weer leren. Heer, op dit moment ervaar ik uw genade niet, maar dan ligt dat niet aan u, dan ligt dat aan mij. Dan moet ik me verootmoedigen, zeg ik, Heer, hier ben ik. Heb ik mijn broeders en zusters nodig om voor elkaar te bidden? Omdat we er ook iets van mogen proeven, toch, van die genade. Die hij wil schenken in elk moment van ons leven. Want, zegt de Hebreeën schrijver, dat is nogal wat. Onze God, hè. Dat is niet van de heidenen, maar onze God. Is een verterend vuur. En natuurlijk, wij zijn ook heidenen die tot geloof gekomen zijn. En daarom is het ook onze God geworden. Maar hij is wel ook een verterend vuur. Dus laten wij ook bewust zijn in de dingen die wij doen. Ook over ons karakter. Zo snel kunnen we zeggen, ja, maar mijn karakter is nou eenmaal zo. Ik geloof, we komen in een situatie terecht waar het karakter naar boven komt. En dan moet ik erkennen, ik kan het niet. Hopeloze ellende. Maar ik kan getuigen dat God het veranderen wil. Dat meen ik oprecht in mijn eigen leven als ik kijk. Ik heb ook geworsteld, ook met mijn kinderen. Ook in de opvoeding. Dat ik geworsteld heb, soms met boosheid, al die dingen meer. Maar dat we dat echt mogen overwinnen. Alleen dat is Gods genade. Daarom kun je ook nooit daarin roemen. Ik heb het overwonnen door eigen kracht of wat dan ook. Alles wat God heeft bewerkt, kan alleen maar als ik me verneder, dat zijn genade in mij kan stromen. En als het dan tot stand komt door zijn genade, moet ik alleen erkennen, Heere, het is uw werk alleen. Dus je kunt niet zeggen, ik heb het overwonnen en daardoor kan ik mezelf eren. Nee, we moeten hem daar alleen de eer voor brengen. Dat is steeds weer belangrijk. Als we iets hebben overwonnen, dan is dat door Gods genade. Romeinen 6 vers 14 zegt ook, hè, de zonde zal over u niet heersen. Want u bent niet meer onder de wet, maar onder de genade. Dat is ook alweer wat je voor jezelf voor je kan halen. Waar leef ik onder? Zijn de zonden nog hoogtij in mijn leven? Of ben ik ervan vrij? Dat heeft te maken met genade. Dat God je wil helpen om vrij te zijn van zonde. En zo mogen we, en ik snap ook wel, het is groei, ook in mijn leven, dat we onderweg zijn. Het is groei dat we meer en meer mogen gaan verstaan wat het betekent om die genade te aanvaarden. En het is soms verdraaid moeilijk, toch, of niet? Genade die, wat je niet verdient, maar krijgt. Dat krijg ik niet klein, het is genade, dat is geweldig. Dus laat ook wij, ook daar bewust van zijn, dat we God dienen op een hem welgevallige wijze. Terug naar Jacobus 5. Dus daar, als we gezucht hebben tegen elkaar, laat het bij de Heere brengen. Want de rechter staat steeds voor de deur. Dan kan het beter hier recht zetten dan dat we daar straks dat moeten doen. En natuurlijk is daar genade. Zeg ik echt niet mee dat iemand gelijk verloren gaat of zo. Helemaal niet. Maar ik geloof wel dat het iets zegt over jou en mijn leven. Dat het echt wel van belang is hoe ik leef. En ook hoe we omgaan met elkaar. En dan zegt vers 10. Mijn broeders, Jacobus 5, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. Nou, eigenlijk van de week, ik zeg, Heer, ik weet echt niet waar ik over moet spreken. En hoe kom ik op dit stukje? Dat kwam eigenlijk door Jeremia hoofdstuk 12. En dat gaan we niet helemaal behandelen natuurlijk. Maar één tekst wil ik wel even iets over zeggen. In Jeremia hoofdstuk 12. En uiteindelijk was dat eigenlijk de doorslag dat ik van Jeremia doorging naar Jacobus 5. Om over Jacobus 5 te spreken. Want Jeremia is één van die profeten waar Jacobus hierover spreekt. Dat de profeten tot een voorbeeld zijn in lijden en geduld. En Jeremia was een man die uiteindelijk zijn volk de opdracht had om de zonde te openbaren. Dat ze van God afgekeerd waren, had een hele zware taak te doen. En dat was geen makkelijke taak die hij had. Dat kun je lezen vers 1 tot en met 4. Dan lees je dat uiteindelijk Jeremia zichzelf ook afvraagt. Hoe kan het eigenlijk dat de goddelozen voorspoed hebben? En u kent mijn hart, ik wil uw wil doen. Maar ik zie niks. Geen rund in de stal, om het zo maar te zeggen. Jeremia had een moeilijke boodschap. Maar dan stond er vers 5, dat had mij getriggerd en dan ben ik gaan zoeken. Wat bedoelt God daarmee, vers 5, van Jeremia 12? Want dan gaat God een antwoord geven aan Jeremia, die dus eigenlijk het moeilijk vindt dat voor het oog de goddelozen het beter gaat, het voorspoed hebben, dan zij die de Heere dienen. En dan komt het antwoord, dan staat er vers 5, wanneer u met hardlopers meerent. Nou, ik ben van de week nog bezig hardlopen, dus ik weet een klein beetje wat het betekent. En die maken u al moe. Zegt God tegen Jeremia. Hoe moet u dan wedijveren met paarden? Dus wat zegt God eigenlijk tegen Jeremia? Jeremia, dit is nog maar het begin van de moeilijkheden in jouw leven om jou te trainen naar een hoger plan. Want het zal uiteindelijk, als je de brief verder leest van Jeremia, de profeet, is het veel moeilijker geworden in zijn leven. Hij kwam zelfs onterecht in de gevangenis terecht, in die put. Als ik naar de toekomst kijk, de duisternis neemt toe. En u en ik wordt soms aan onze boom geschud, wat er uiteindelijk in ons binnenste leeft. Al het vergankelijke, daar moeten we als het ware opzij zetten. En datgene wat blijft, daar moeten we voor leven. Dat onwankelbaar koninkrijk. En Jeremia werd getraind in zijn leven. En ik heb wel eens tegen de broeders gezegd, als we Jezus willen volgen, dan is dat zwaarder dan de zwaarste marinierstraining. Want we moeten alle erkennen, ik kan het niet, ik heb u nodig, Heer. Maar dat trof maar dit vest, dat God dat zegt. Jeremia, je kan het nu al moeilijk vinden, maar als je met die hardlopers, dat voorbeeld gebruikt God, al meer en die je al moe maken, hoe moet het dan straks? Als je gaat wedijveren met paarden, het zal moeilijker worden. En het is voor mij een trigger, broeders en zussen, en dat bedoel ik niet om het nog moeilijker te maken, want we moeten vasthouden aan de genade. Gods genade is zoveel groter. Daar mogen we verrijkelijk uit leven. Maar dat vraagt wel volkomen onze toewijding aan hem. Zeg, Heere, ik heb u nodig. Brand alles uit mijn leven. Wat inderdaad wankelbaar is. Maar dat juist dat onwankelbare, wat niet meer heen en weer gestengd wordt, dat ik daar op gefundeerd mag blijven. En dat is de Heer Jezus. En daar mogen we vertrouwen. Dus ook wij, ook Jeremia is een voorbeeld, dat God niet in één keer alles moeilijk maakte, maar uiteindelijk werd hij getraind. En zo zullen u en ik getraind worden, ook om geduldig te zijn. En zo kwam ik uiteindelijk daarbij uit. Want hij zegt in vers 5b nog, wanneer u het alleen in het land van de vrede vertrouwt, hoe moet u het dan maken in de trots van de Jordaan? En zoals wij kunnen soms ook heerlijk bij elkaar zijn als broeders en zusters, dat is ook geweldig, daar geniet ik ook van. Maar soms moeten we ook door dingen heen, door stormen heen. En dan moeten we toch getraind worden, of niet? Als je geduld wil leren, dan krijg je dus oefeningen van geduld. Als je 10 keer voor iets hebt gebeden en je ziet nog niks tot stand komen, dan kun je ongeduldig raken. Dus wat is de oefening dan? Geduldig te zijn en te volharden. Broeders en zusters, de hele wereld staat er vol van. Daar wil ik jullie mee bemoedigen. Geef niet op, houd vast aan de genade die ons rijkelijk is geschonken in hem. En daarom kwam ik uiteindelijk op Jacobus 5 terecht. Dat ik dacht, hier gaat het ook over de profeten waar wij een voorbeeld aan moeten nemen. En ik had net Jeremia 12 gelezen, vers 5. Jacobus 5, vers 10 nog een keer. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden. Hoor je dat? Lijden. En van het geduld de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. En in vers 11 zegt hij, zie wij prijzen en gelukzalen die volharden. Zie dat God heeft geen behagen in onttrekken, maar dat wij volharden met elkaar. Is dat altijd makkelijk? Nee. Maar laten we alles, ook de dingen die moeilijk zijn, met wijsheid mee omgaan, dat we de Heere zoeken. En met elkaar het licht wandelen, elkaar helpen. En daar waar we het niet hebben gedaan, ook erkennen en vergeving vragen. Dat geldt ook in mijn leven zo. Steeds weer gaat het om dat wij hem nodig hebben. Maar Gods woord zegt wel duidelijk dat zij hen juist gelukzalig prijzen die volharden. Dus ook daar, die arme broeders en zusters die arm waren, maar zo rijk in hem. Die zich ook mochten vasthouden aan die genade. En dat zegt hij ook hier, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharden. Ik houd hier weer een voorbeeld van Job. Nou, ik ben de laatste tijd bezig geweest in mijn stille tijd met Job. En mijn vrouw heeft gesproken over zien, maar aan het eind van het leven van Job, dan zie je, dat er staat in hoofdstuk 42 geloof ik, vroeger had ik het gehoord, daar ging het ook nog over. Maar nu heb ik het ook gezien, dat God genadig is, barmhartig is. Maar het heeft wel een gigantische tijd gekost. En wat is Job verzocht? Vrienden, zelfs als een vrouw, onvoorstelbaar, alles verloren. Maar toch hield hij vast, in midden van alles, aan Gods genade, al in dat oude verbond. En hier zegt hij, voor mij is dit de enige keer, als ik het goed zeg, dat Job aangehaald wordt hier in het Nieuwe Testament. Maar daar ben ik even voorzichtig en dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik dacht, ergens hangt het nog in mijn binnenste. Spin me er niet aan vast, maar ik dacht het wel. Zie wij prijzen en gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien. Toen hij ervoor stond, moet je indenken, zag hij niks, hè. Maar toen alles terugkwam, wat moet dat geweldig geweest zijn voor Job. Zijn dieren, zijn kinderen, alles wat hij weer heeft gekregen van de Heere. Hij moet God geprezen hebben. En dan is het lijden als het ware gauw voorbij. Net als met een vrouw die een kind moet baren. Dan is het lijden. Maar als het kindje dan geboren wordt, dan ben je het lijden gauw vergeten. En zo geloof ik ook. Ook te midden naar de eindtijd toe. De vroege regen, maar ook nog de late. En dan kun je heen wijzen naar het overblijfsel van Israël. Wat eens hem zal gaan. Dat is ook een soort opwekking. Dat het laatste overblijfsel van Israël hem gaat aanvaarden, de Heer Jezus gaat ontmoeten. Als hij komt naar deze aarde en dat hij zichzelf gaat openbaren. Maar ik denk ook dat wij nog mogen verwachten dat Pinkster is namelijk niet opgehouden. Dat staat nergens in de Bijbel. God wil nog steeds vandaag genade uitdelen. Dat zielen, ja duizenden, allen tot bekering komen. Dus wij hebben hoop, broeders, zusters. Ook voor onze ouders, broers, zussen, buren, dat zij niet verloren gaan. En ik wou soms, Heere, geef mij meer van uw bewogenheid. Meer genade om vrijmoedig te gaan in uw naam. Is dat niet wat we nodig hebben, broeders en zusters? Genade van hem. Om zielen te winnen voor zijn koninkrijk. U hebt de uitkomst van de Heer gezien. Dat de Heer, zo prachtig vers, vol ontferming is en barmhartig. Ik heb erbij geschreven, medelijden met een ander. Medelijden met een ander. Bewogen zijn met anderen. God zelf is een God van geduld. Hoe lang duurde het voordat jij tot geloof kwam? Zouden wij dan geen geduld hebben voor hen die nog in de duisternis zijn? Dat we ze niet veroordelen, maar dat we ze juist bewogen met ze zijn. Dat is wat God van ons, in ons wil bewerken, door Gods geest. Dat die ontferming, barmhartig. Kijk, die vrouw waar we van de week waren, die ken ik helemaal niet. Dus naar de mens heb ik er niks mee. Maar als ik besef dat die vrouw een ziel heeft voor de eeuwigheid. Als je daarover nadenkt, dan moet er toch iets van binnen bewegen. Zeg, Heer, wie ze ook is, waar ze ook vandaan komt. Als we een kans krijgen van de Heer, dan mogen we die gebruiken. En Hij wil ons daarbij helpen. Dat is toch geweldig. Dat ook wij ontferming en barmhartigheid mogen tonen. En is dat juist niet, moet ik toch zeggen? Juist als iemand door lijden heen gaat, heb je een kans om die ander voor hem barmhartig te zijn. Of ontferming te tonen. En dan sluit hij af, vers 12. Sommige schrijvers zeggen, dat hoort niet bij dat gedeelte, maar in mijn Bijbel zat het erbij. Maar voor alle dingen, mijn broeder, zweer niet bij de hemel, ook niet bij de aarde. En zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja, ja zijn. En uw nee, nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. Ook hier moet ik erkennen, ik heb wel eens dingen beloofd aan de Heer die ik niet na kon komen. En daar voelde ik me ook veroordeeld. En wat moet ik daarmee doen? Als je er niet uitkomt, zoek een broeder op. Praat erover. Breng het bij de Heer. Vraag vergeving. Maar dit is wel een principe wat in uw en in mijn hart steeds moet zijn. Als ik terugdenk, ik heb iets beloofd aan God, bijvoorbeeld aan mijn, en met mijn vrouw, toen wij trouwden, om trouw te zijn. Wat je daarin belooft. En ik weet in deze tijd, zijn er heel veel schrijnende gevallen, is er heel veel moeite. Het gaat ook niet over om dat te veroordelen. Maar ik moet ook hierin herkennen, als u ja, ja zijn, u nee, nee. Dat heeft ook alles te maken, als ik hem meer ken en meer onder die genade mag gaan leven. Dat Gods trouw, Gods betrouwbaarheid, zichtbaar wordt in jou en mijn leven. In mijn gezin, in de gemeente, op mijn werk of wat het ook zijn mag. Trouw te zijn. Ja, ja en u nee, nee. En dat zegt hij niet zomaar, maar opdat u niet onder enig oordeel valt. Dus als er iets is in ons leven, wat we beloofd hebben, we komen het niet na. En zo snel kun je ook wat beloven, hè? Aan iemand. Je krijgt dit, je krijgt dat en je komt het niet na. Als dat zo is, als ik iets beloofd heb, ieder dit er voor mezelf, preek ik dat ook. Help elkaar daarin. En moet ik dat zeggen, daar moeten we ook elkaar in terecht wijzen. En als het dan zo is dat ik het ja en nee is geworden, dan moet ik dat ook erkennen en belijden voor de Heer. Dan is daar genade. Broeders, zusjes, laten we ook wij aan de genade vasthouden van God. En laat ook wij leren uit het gedeelte om geduldig te zijn. En Hem te verwachten in iedere situatie van ons leven. Want Jezus leeft en Hij bidt voor ons. Dus nogmaals als laatste ter afsluiting. Zoals Petrus zei, mogen genade en vrede jullie aller hart vermeerderen. Amen. Laten we danken. Heer God, trouwe Vader, ik dank u voor uw genade. Heer, u ziet ons hart aan. Ik wil bidden, Vader, schijn met het licht van uw geest. Help ons, als het moeilijk is misschien, in welke situatie dan ook, om geduldig te zijn. Dat we bij u mogen uitkomen, dat uw genade ons hart mag vervullen. Zoals de Hebreeën schrijver zo prachtig zegt, laten wij dan aan die genade vasthouden. Vader, help in ieder van ons en dat de gestalte van Jezus, zijn volmaaktheid, in ons als gebroken mensen, in ons als onvolkomen mensen, volkomen mag worden, zichtbaar mag worden. Want Vader, we weten vanuit 2 Korinthe 5 vers 17 dat al het oude is voorbij. Zie, het is geheel nieuw geworden. We zijn in Hem, een nieuwe schepping. Help ons om te leven vanuit die nieuwe schepping. En als er nog ergens stukjes boven komen van ik, dat we dan moeten herkennen, Heer Jezus, neem het weg. Hak alles weg wat geen Jezus is. Vader, ik bid voor een bewogen hart, voor zielen, voor het verlorene. Ik bid voor een hart van ontferming, van trouw. Bid voor een hart van geduld. Bid voor een ieder van ons hier deze morgen. Zegen een ieder, Vader. Help ons allen om die weg te gaan die u, en die werken die u voor ons heeft voorbereid. Leid ons ook deze week door uw Heilige Geest en geef ons opening om van u te mogen getuigen. Vader, ik wil u eren en prijzen. En ik wil uitspreken, Heer, dat ik u wil bedanken dat u eerst van ons hield en uw Zoon heeft gegeven, opdat wij nu kunnen zeggen, Heere, wij houden van u. Woon en werk in ons hart. En dat de ware liefde van Jezus ons aller hart mag doortrekken en uit ons hart mag doorstromen. Dat bid ik u, Vader, in Jezus' naam. Amen.